Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
Tot nu toe heb ik gesproken over burgers, over maatschappijen, maar men heeft nog niet gesproken over de solidariteit tussen de volkeren, buiten de grenzen. Er is een soort rationalistisch reflex de grenzen te willen sluiten en denken dat elk land totaal onafhankelijk moet leven. Maar dat is een visie die een beetje achterhaald is onder het licht van de sociale leer van de kerk en zeker de universele bestemming van de goederen. En internationaal gezien is het namelijk zo dat er een ongelijkheid is ontstaan in economische bronnen en middelen, die zo groot is dat er sprake is van een echte kloof tussen de volkeren. Aan de ene kant zijn er de naties die de middelen tot economische groei bezitten en ze ook ontwikkelen. En anderzijds zijn er de volkeren die hun schuldenlast al maar zien groeien. En er is een kloof. Over de oorzaken daarvan ga ik me niet uitweiden, maar het is evident dat het probleem een wereldwijde dimensie heeft gekregen. En de oplossing vraagt solidariteit, die noodzakelijk is tussen volkeren. Want de volkeren zijn op politiek gebied van elkaar afhankelijk. En daarom is de solidariteit nog meer nodig. Daarom is het belangrijk dat men de noodlottige mechanismen uitschakelt die een belemmering vormen voor de ontwikkeling van minder ontwikkelde landen. Met andere woorden, we moeten proberen die kloof te verkleinen in plaats van die vanzelf te laten groeien. In de minder ontwikkelde landen zijn er problemen omdat bepaalde financiële systemen aanleiding geven tot misbruiken, zelfs tot afpersing. Met bepaalde buitenlandse firma's zo machtig zijn dat ze een land kunnen plunderen, bestaat het gevaar ook dat de overheid die dat zou moeten tegenhouden, zelf omgekocht wordt door dat systeem. En men ziet dat gebeuren, en men ziet dat er daar heel wat aan moet gewerkt worden, omdat het onrechtvaardige handelsbetrekkingen tussen naties met zich meebrengt. En daarom vraagt de kerk, en concreet gezien Johannes Paulus II in zijn Centesimus Annus, dat we de prioriteiten en waardeschalen zouden herzien. Wat kunnen we zeggen tegen de rijke landen? Wel, ze hebben een zware morele verantwoordelijkheid ten opzichte van die landen die niet bij machten zijn zich op eigen kracht de middelen voor hun ontwikkeling te verschaffen. Of die door tragische historische gebeurtenissen daartoe verhinderd waren. Het is een plicht van solidariteit en naastenliefde. Het is ook een plicht van rechtvaardigheid. Als de welvaart van de rijke landen voortkomt uit hulpmiddelen die niet eerlijk waren betaald. Met andere woorden, is het hemeltergend te zien dat rijke landen dus zoveel macht hebben dat ze nog de middelen hebben om de prijzen van de grondstoffen te doen dalen. Terwijl juist die economische middelen nog meer nodig zijn in die landen van afkomst. Er zijn allerlei antwoorden op de noodtoestanden die ontstaan in die landen die minder ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld de rechtstreekse hulpverlening. De kerk is altijd aangemoedigd. Maar het volstaat niet wanneer er epidemieën zijn, natuurrampen, tussen te komen. Want die zware schade zijn soms het resultaat van een meer structurele armoede. Men moet ook hervormingen doorvoeren in de internationale economische en financiële instellingen, opdat die beter de rechtvaardige betrekkingen met de minder ontwikkelde landen bevorderen. Wie houdt zich daarmee bezig? Eigenlijk de katholieke kerk draagt dat heel hoog in de vaandel. Deze leer vraagt heel bijzonder om toepassing op het vlak van de landbouw. De boeren vormen vooral in de derde wereld de grootste groep van armen. Dus wat de kerk zegt, dat is dat elke alomvattende ontwikkeling van de menselijke samenleving veronderstelt een bevorderen van de zin voor God en van de kennis van zichzelf. Een dergelijke ontwikkeling vermeerdert de stoffelijke goederen en stelt deze ook ten dienste van de persoon en haar vrijheid. Dat is het ongelooflijke van de kerk met onze liefde tot de rechtvaardigheid en de naaste liefde, gaan we een systeem kunnen ontwikkelen die veel beter draait dan de systeem die uitsluitend gebaseerd zijn op winst en macht en noem maar op. Dus de kerk verlangt om de ellende en de economische uitbuiting te verminderen. En ze willen het ook doen met eerbied voor de culturele identiteit en de openheid voor de transcendentie. Dus twee gevaren bestaan er. Eén, dat wij andere culturen wegspoelen van arme landen met onze cultuur, dat is niet goed. We moeten ook vragen dat die landen die het geloof nog niet hebben, dat ze ook openstaan voor transcendentie. Het is wel niet de taak van de herders van de kerk om rechtstreeks in te grijpen in het politiek bestel, in de organisatie van het maatschappelijk leven, zegt de zwart op witte catechisme van de katholieke kerk. Dit is een onderdeel van de roeping van de gelovige leken, die uit eigen initiatief optreden, samen met hun medeburgers. De kerk kan dus de leken aanmoedigen om hun politieke plichten en rechten op te nemen. En dat is de sleutel. De gelovige leken die uit eigen initiatief optreden samen met hun medeburgers. Dat vraagt natuurlijk veel vorming, maar dat is een deel van de kerk die de evangelische boodschap en haar leer kan doorgeven, maar eens dat de gelovigen gevormd zijn, zijn zij het die de tijdelijke zaken met christelijke ijver moeten bezielen en ze moeten zich opstellen als de mensen die vrede en rechtvaardigheid willen bewerken. Er blijft nog een laatste deel in dit gebod over gij zult niet stelen en dus het gebod dat spreekt over privé-eigendom, dat we een heel hoofdstuk wijden aan de liefde voor de armen. Zalig de armen van geest, zegt Jezus. En meer nog, hij zegt in dezelfde bergrede, geef aan wie u vraagt en wend u niet af als iemand van u lenen wil. Voor niets heb gij ontvangen, zegt het evangelie van Matthäus op een andere plaats, voor niets moet gij geven. En Jezus vat alles samen door te zeggen dat het evangelie eigenlijk de aankondiging van het feit is, aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Dus de aanwezigheid van Christus is bevestigd door, of wordt aangevoeld door de armen. Dat betekent dat de armen het voorbeeld zijn van een bijzondere liefde van de kerk. Dat heeft altijd bestaan. Zelfs in het evangelie, in de zaligsprekingen, in het feit dat Jezus zelf in armoede leefde, vanaf zijn geboorte tot zijn dood, en zijn aandacht ook voor de armen. De liefde voor de armen is zelfs één van de redenen waarom de mens tot arbeid verplicht is. Want door zich in te zetten met eerlijke arbeid kan hij aan de behoeftigen iets geven. Zo zegt Paulus aan Christen van Efeze. Dus deze plicht, we moeten dat wel zien, betreft niet enkel de materiële armoede, maar eveneens de vele normen van culturele en religieuze armoede. Liefde voor de armen is dus niet te voldoen met een buitensporig verlangen naar rijkdom of met het egoïstisch gebruik ervan. Ik heb vrienden die, toen zij zich gelanceerd hebben in een beroepsleven, zonder verpinken zeiden, ik wil rijk worden. En ik stelde mij de vraag, is dat wel de christelijke houding? Pas op, als iemand veel geld kan verdienen, op een rechtvaardige manier, dat hij dat maar doet. Maar dat gaat gewoon zijn verantwoordelijkheid om bepaalde wereldproblemen op te lossen, maar groter maken. De apostel Jacobus, en als er twijfel is over de welke, Jacobus de Mindere, de auteur van de brief van Jacobus, zegt tegen de eerste christenen deze duidelijke woorden. En gij nu die rijk zijt, weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot en uw mooie kleren zijn door motten aangetast. Uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen als een vuur, uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn, hoort het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die u verder hebben gemaakt, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt uw vet gemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer tegen u. De eerste christen moesten al heel krachtig optreden, en dat zien we in deze woorden van Jacobus. Het probleem is niet nieuw, Er zijn mensen die egoïstisch leven zonder zich rekenschap aan te geven dat dat niet compatibel is met een christelijk levensstijl. De heilige Johannes Chrysostomus herhaalt het met aandrang lezen wij in de catechismus van de katholieke kerk. De armen niet laten delen in uw eigen bezittingen is hen bestelen en hen beroven van het leven. Wat we bezitten is niet ons eigendom, het is het hunne. Einde citaat. De christen hebben altijd de naam gehad, als echt volledig hun geloof beleefden, van aandacht te hebben voor de armen. Ik citeer nog verder hier uit de heilige Gregorius de Grote, een kerkvader. Wanneer wij aan de armen de voor hen onmisbare goederen bezorgen, zijn dat geen bewijzen van onze persoonlijke vrijgevigheid. We geven hun immers slechts wat hun toekomt. Het is veel meer een plicht van rechtvaardigheid die we vervullen dan een daad van naaste liefde. Interessante visie van kerkvaders, dus bevoorrechte getuigen van het leven van de eerste christenen. En nu komen we bij de werken van barmhartigheid. De werken van barmhartigheid zijn daden van naaste liefde, waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. En hier geef ik de lijst van de werken van barmhartigheid. Onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen en moed inspreken zijn geestelijke werken van barmhartigheid, evenals vergiffenis schenken en onrecht geduldig verdragen. Ik ga opnieuw beginnen, want hier was ik een beetje verward. Sorry, Kevin. De werken van barmhartigheid. Dat zijn daden van naaste liefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. De werken van barmhartigheid zijn daden van naaste liefde waardoor we de medemens te hulp komen in zijn lichamelijke en geestelijke noden. Zegt de catechismus, lichamelijk en geestelijk. Enkele geestelijke werken zijn onderricht geven, goede raad verstrekken, troost brengen, moed inspreken. Ik lees degene die hier in de catechismus zijn, maar de paus heeft onlangs nog daarbij toegevoegd uit de volledige lijst, de zondaar ook vermanen enzovoort, hè, dus er zijn er heel wat. En dan komen de lichamelijke werken van barmhartigheid. De hongerige spijzigen, de vreemdelingen herbergen, de naakte kleden, de zieken en de gevangenen bezoeken en de doden begraven. En de almoes verstrekken aan de armen. Jezus had ook gezegd, dat lezen we in het evangelie van Lucas, wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft. En wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen. En zo zijn er veel citaten uit de schrift. We weten dat zowel de zonde als bepaalde onschuldige factoren bepaalde mensen kunnen drijven tot de menselijke ellende. Dat zijn allemaal gevolgen van de erfzonde. En laten ook duidelijk zien dat er een nood is aan verlossing. En daarom is het ook begrijpelijk dat Jezus, wanneer hij de wereld kwam bevrijden, dat hij er ook voor gezorgd heeft dat hij die ellende kwam verhelpen. De catechismus van de katholieke kerk spreekt in die zin van een voorkeursliefde van de kerk voor de armen, omdat het een deel is van de verlossing die menselijke ellende te verhelpen. Vanaf het Oude Testament al hebben veel getuigenissen dat de gelovigen, om God te eren, de armen goed moesten verzorgen. Dat is maar een crescendo gegaan naar het Nieuwe Testament toe, waarin we echt geleerd hebben in de armen niet alleen maar een tegenslag te zien, maar zelfs de aanwezigheid van Christus in ons midden. En wanneer wij voor de armen zorgen, vinden we eigenlijk een manier om Christus te beminnen en voor hem rechtstreeks te zorgen, in de mate dat we het gedaan hebben voor de kleinste onder onze broers.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.